Nu volgt de uitzending van donderdag 12 maart 2009. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145,325 en op 70 centimeter op 438,625. In deze uitzending onder andere het Veron Pinksterkamp, een nieuwe XYL van de maand, de OTC en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie. Ook na deze uitzending vindt de ronde op 80 meter weer plaats. Meld u zich even in.
Dit is het PI4AA kort radionieuws van donderdag 12 maart 2009. Met deze keer Kilo Papa 5 expeditie, IARU landen, bandplan voor Zweden, 7 MHz voor Nieuw-Zeeland, netvoedingen. Kilo Papa 5 expeditie. De Kilo Papa 5 expeditie met de roepnaam Kilo 5 Delta is een succes geweest. Er zijn meer dan 100.000 QSO's gemaakt. Helaas werden de pile-ups soms verstoord door zich minder sportief gedragende zendamateurs. IARU landen. De radioamateurs in Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten hebben zich bij de IARU aangesloten. Bandplan voor Zweden. De Zweedse zendamateurs hebben vanaf 1 april zonder beperkingen toegang tot de 6 meter band. Het maximale vermogen is 200 watt. Bovendien wordt ook voor hen de 40 meter band nu uitgebreid tot 7200 kHz. Voor deze band wordt gewerkt aan een vermogensuitbreiding tot 1 kW. 7 MHz voor Nieuw-Zeeland. De telecommunicatieautoriteiten hebben Nieuw-Zeelandse amateurs toestemming gegeven voor een uitbreiding van de 40 meter band. Vanaf 29 maart krijgen zij het primaire gebruiksrecht van het gedeelte 7100 tot en met 7200 kHz. Netvoedingen. De Europese Unie wil het energieverbruik van losse voedingen gaan beperken. Deze voedingen worden op grote schaal toegepast voor mobiele telefoons, speelgoed, computerapparatuur en dergelijke. Zo zullen voedingen van minder dan 50 watt een nullast van maximaal 0,3 watt mogen hebben. Grotere voedingen moeten een rendement hebben van meer dan 87%.
Bij ons in de studio zit Mark van Wijk, papa Alpha 5 Mike Whiskey. En Mark, volgens mij kun jij ons iets meer vertellen over Remote RX.
Ja, goedenavond. Remote RX, waarom zou je dat eigenlijk willen? Meestal omdat je een thuissituatie hebt waarbij je geen grote antenne kunt plaatsen. Of je hebt ontzettend veel lokale storing. Of je hebt gewoon zoveel gebouwen om je heen staan dat er eigenlijk bijna geen mogelijkheden zijn om iets fatsoenlijks te doen. En dan zou je zelfs nog een stapje verder kunnen gaan. Niet alleen remote RX, maar zelfs ook remote TRX. Zowel zenden als ontvangen.
Wat heeft de DX er daar precies aan?
In principe niet zo heel erg veel. Want ik denk eigenlijk als je wilt DX'en, dat je dat als eigen prestatie doet thuis. En dat je dus met alle middelen doet die je thuis zou hebben. Maar is nou helemaal niets mogelijk, dan wil je natuurlijk iets op afstand kunnen besturen. En in deze tijd is dan remote RX een oplossing. Of je hebt bijvoorbeeld een clubstation die uitzonderlijk mogelijkheden heeft met een heel grote antenneinstallatie, heel hoog op een dak of bijzonder grote antennes. En dan zou het zonde zijn dat buiten de uurtjes van het weekend dat niet te gebruiken is. En dat je dat dus ook via remote bijvoorbeeld ook zou kunnen lenen tijdelijk.
Is het ook bruikbaar tijdens de contest? Is het toegestaan ook überhaupt?
Het is bruikbaar tijdens een contest, maar het is officieel niet toegestaan. Kijk, je kunt je voorstellen, je hebt bijvoorbeeld een station in een stad met een ontzettend grote antenne, goed voor het contesten, maar de ontvangstmogelijkheden zijn miniem. En dan zou een remote antenne installatie met een ontvanger zou dan ideaal zijn, zodat je buiten die stad, waar je geen last hebt van ruis en storing, dat je toch nog fatsoenlijke ontvangsten hebt. Echter, dat is niet toegestaan. De regels die schrijven voor dat zowel zender als ontvanger in een straal van 500 meter moeten zijn. Je zou je bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat je hier in Eindhoven een groot contestation plaatst en dan langs de kust ergens een ontvangstantenne in een voorkeursrichting. Of misschien dat je zelfs wel de ontvangstantenne aan de andere kant van de wereld neerzet. En dat zou natuurlijk niet echt meer ethisch verantwoord zijn.
Nee, oké, dus voor de contest is het niet echt bruikbaar, begrijp ik. Hoe gaat het in zijn werk met transport via software en dergelijke?
Het meest gebruikte programma daarvoor is eigenlijk Ham Radio Deluxe van een Zwitser. Als je erop googelt Ham Radio Deluxe, dan vind je daar heel veel informatie over. Een geweldige ondersteuning voor. Een redelijk simpel programma waarmee je eigenlijk je zender kunt besturen. Het zij op afstand, het zij in de shack. Er zijn diverse mogelijkheden in waarmee je een soort van remote bediening kunt toepassen. En je kunt ermee op afstand je set bedienen. Je kunt hier antenne zelfs mee sturen. Je kunt hier rotor mee sturen. Dat is eigenlijk het meest gebruikte stukje software. Daarnaast heb je voor geluid heb je een ander populair programma. Skype bijvoorbeeld wordt heel veel toegepast. Echt, dat heeft wat nadelen. Omdat Skype erg veel resources van je computer vraagt. Dus je hebt er een behoorlijke processor voor nodig. En er zit wat tijdsvertraging bij Skype. En Skype die voegt ook automatisch wat ruis aan de modulatie toe. En dat is weer omdat Skype eigenlijk bedoeld is voor telefoon. En mensen gewend zijn eigenlijk aan ruis op de achtergrond bij de telefoon. Een beter programma daarvoor is IP Sound. Ook als je daarop googelt, IP Sound, dan zul je daar een klein programmaatje voor vinden dat heel weinig resources nodig heeft en heel simpel eigenlijk geluid kan streamen.
Ja, hey, en nou spreek jij over het aansturen van de transceiver met die software. Moet ik dan ook een speciale transceiver hebben daarvoor?
Het moet wel een transceiver zijn met CAT-besturing. Want zonder CAT-besturing dan wordt het wel heel erg karig. Want je wilt behalve de VFO-frequentie wil je natuurlijk ook dingen uit kunnen lezen als S-meter aanduiding. Je wilt een aantal knoppen op je frontpaneel bedienen. En misschien zelfs dat je in zo'n stuurprogramma zoals Ham Radio Deluxe wel een menufuncties zou willen bedienen op afstand. Die normaal niet eens op de voorkant van je set zitten, maar die wel in een menu verstopt zitten. En via die CAT-besturing kun je toch via bepaalde commandos eigenlijk alles van je set besturen.
Die audio die moet natuurlijk getransporteerd worden, dus die moet gedigitaliseerd worden. En dan aan de andere kant moet die weer naar een analoog signaal worden omgezet. Heb je nou nog last van vertraging of iets dergelijks?
Ja, dat is wel een uitdaging, audio. Allereerst heb je natuurlijk het probleem dat je moet voorkomen dat er een aardlus in zit. Dus je moet een interface bouwen, eventueel met een scheidingstrafootje erin. En dat die vertraging is inderdaad het grote probleem, wat ze dan ook noemen latency. Je brengt een stuk audio in, dat moet in een geluidskaart omgezet worden, gedigitaliseerd worden. Het moet over internet heen, aan de andere kant moet het weer omgekeerd, moet het weer terug van digitaal naar analoog, moet weer geluid worden. En daar ben je wat vertraging in, zit erin verstopt. En hoe uitgebreider de geluidskaart, dus hoe meer toeters en bellen erin zitten, DSP, 7.1 audio enzovoorts, hoe meer vertraging erin zit. Eigenlijk zijn de ouderwetse simpele stereo geluidskaarten gewoon 16 bits nog veruit het beste en het snelst.
Nou, het klinkt allemaal vrij recht toe recht aan. Hè? We zetten gewoon op een locatie verder weg een set neer en knopen de spullen aan internet, zetten de software aan en het werkt. Of ja. Is het toch niet zo makkelijk?
Nee, helaas niet. Er komt iets meer bij kijken. Ik ben zelf een liefhebber van hoogfrequenttechnieken en van hardware. Maar er komt toch iets van netwerken bij kijken, netwerktechnologieën. Tenslotte, je moet je set of je HF-set of de besturing van je antenneinstallatie of wat dan ook aan hardware moet je natuurlijk remote kunnen besturen, dus het moet over internet heen. Dat betekent dat die bediening van je set of van je antenneinstallatie moet via een interface aan je computer gekoppeld worden. En dan ga je in plaats van hoogfrequent ga je met het bekende netwerkkabeltje ga je naar buiten over internet. Maar dat is niet alles, want er zit veel meer tussen. Vaak zitten er dingen tussen als een hub, een router, firewalls, internet en aan de andere kant weer een router. Een router van jezelf, een router van de internetprovider. Misschien nog een hub, weer een computer en weer een interface. En het vervelende, althans voor techneuten als wij, is dat dit soort netwerken, ja, die praten eigenlijk alsof ze skets hebben op crossband afspraken, want het zijn verschillende dingen waarbij dingen als poorten, netwerkranges, firewalls en allerlei dingen tevoorschijn komen. En ik begrijp het nog steeds niet. Maar ik kan je wel vertellen, je hebt er echt iemand voor nodig die kennis van zaken heeft en echt netwerktechnologie in de vingers heeft zitten. En dan nog ben je er niet, want ook die mensen die moeten misschien zelfs nieuwe dingen programmeren. Die moeten de zaak testen en heel veel debuggen, want het is absoluut geen plug and play.
Nou, dat is een hele duidelijke boodschap, Mark. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het interview. Wellicht dat mensen het nu aan zijn gezet om te gaan experimenteren met Remote RX, TX of TRX.
Ja, graag gedaan.
En goedenavond, luisteraars. We hebben aan de lijn het hoofdbestuurslid Andries Bonen, PA0ABI. Goedenavond, Andries.
Ja, goedenavond, Jeroen.
Het HB-werk, je doet een aantal specialiteiten of taken in het HB. Wat is dat zoal?
Ik houd mij onder andere bezig met het jeugdbeleid. En het coördineren van contacten met afdelingen zoals de kaderdag, regiodag, etc. En ik ben ook een van de aanstichters van nieuw beleid waar wij druk mee bezig zijn.
Oh, dat is heel interessant, denk ik, vooral voor vele leden. Hè? Je noemt een aantal onderwerpen. Laten we beginnen met jeugd. Wat houdt dat zoal in, wat je daar doet?
Ja, nou, jeugd, dat is een doelgroep die wij in het bijzonder in het zonnetje zetten. Omdat we een vereniging zijn die steeds meer op leeftijd komt, om het zo maar te zeggen. We hebben dus een ledenbestand wat steeds grijzer wordt. Nou is op zich daar niet zoveel tegen, maar ja, je moet toch een beetje werken aan continuïteit. En we hebben al veel in het verleden al gedaan. En dat zijn bepaalde projecten die in diverse plekken in het noorden en oosten van het land lopen. Nou, de bedoeling is om dat echt op een systematische manier over heel Nederland uit te breiden. En daar hou ik me vooral mee bezig.
Dus Nederland tot jeugd, Nederlands amateurisme tot jeugdactie aanzetten, zou je het kunnen noemen.
Ja, bijvoorbeeld, we zijn in Drenthe zijn we heel actief. We zijn in Zwolle en Groningen zijn we actief. En we richten ons daarbij vooral op scholen. Dat is eigenlijk de eerste, ja, zeg maar, een groep waar ook structuren en regelingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld subsidieregelingen. Als je techniek op een basisschool bevordert, dan kan je daar subsidie voor krijgen. Dus de overheid die vindt ook dat we dat moeten doen.
Aha. Dus zo krijgen we de Nederlands amateurisme weer onder de kinderen. Even kijken, verder doe je beleidszaken, dus afdelingscontacten en opzetten van nieuw beleid, begrijp je? Een hele abstract iets lijkt me dat.
Ja, dat is dus een zaak die een beetje met die eerder genoemde reden samenhangt. We hebben dus de afgelopen jaren hebben we dus kunnen zien dat wij ons alleenrecht op de communicatie een beetje aan het verliezen zijn. En dan zeg ik het toch voorzichtig. Iedereen is dus met mobieltjes in de weer en kan communiceren via het internet enzovoort. Wij deden dat al veel langer, maar inmiddels vindt iedereen dat heel gewoon. Dus we zijn eigenlijk een beetje ingehaald door de wereldbevolking, om het zo maar te zeggen. En ten tweede is er een geweldig concurrent bijgekomen, dat is de computer. Nou, die computer, daar schijnt men de hele avond achter te zitten. Men is aan het gamen. Of men is naar de sportschool. Nou, dat is een beetje mijn wat zwart-wit beeld. Maar men is aan het Nordic walken. Er zijn heel veel 55-plussers die dagjes uitdoen enzovoort. Dus ja, er is nogal wat concurrentie. En je ziet, als je bijvoorbeeld een kiosk binnenloopt, dan zie je dus geen radiobladen meer. Als je in een stadcentrum bent, zal je ook niet snel meer een elektronica-zaak vinden. Dus dat zijn uitingen van de krimpende markt voor zendamateuristen en dus elektronica hobbyisten, om het zo maar aan te duiden. Zendamateurs, moet ik zeggen.
Dus het is vooral, als ik het zo samenvat, positie zoeken van de Veron in de steeds veranderende wereld rond ons heen.
Dus, prima,
heel hartelijke dank en ik zeg heel veel succes met de reacties op je jeugdverhaal.
Oké.
Ja. Prettige avond.
Ja, hetzelfde.
Dit is PI4AA, Papa India 4, Alpha Alpha.
We zijn even bij Koos, Papa Alpha 3, Bravo, Juliet, Victor. Koos, het Pinksterkamp. Dat is nogal een gebeur geweest, denk ik.
Jazeker. Vorig jaar met Pinksteren heeft de toenmalige kroeg te kennen gegeven dat ze ermee op wilden houden. En dat doen ze dan ook echt. Ik heb gevraagd aan de hoofdevenementencommissie, wat gaan we doen? Zijn er mensen? Is er een nieuwe ploeg? Nee, is er niet. En ik zit zelf in de evenementencommissie en ik heb gezegd, voor deze keer duik ik er weer in. En wij zorgen voor de basiswaarden die nodig zijn om een goed Pinksterkamp te kunnen hebben. Wij zullen zorgen voor 100 kilowatt aggregaat met een ringleiding van een meter of 700 met de nodige kasten om 220 te kunnen nemen. Voorts zorgen wij samen natuurlijk met de Vosjacht Commissie dat er vertier is in de vorm van de jachten en alles wat daarmee samenhangt.
Hebben jullie ook nog iets voor de kinderen?
Ja, de kinderen die zitten natuurlijk verpakt in het vossenjachtpakket. Voorts is er zaterdagmiddag, zoals vanouds, door PNO CRB, Kees, weer de kindersoldeermiddag. Met een aantal pakketten om de kinderen een hele fijne middag te kunnen geven.
En zijn er nog andere bijzonderheden?
Ja, wij zullen proberen de kampradio weer te activeren. Ik heb de call al aangevraagd, dus die zal er zijn. Dat weet ik nog niet, kan ik nog niks over zeggen. Ik doe er mijn best voor.
Nog even over de techniek, Koos. Je moet zo'n elektrawagen. Hoe ziet dat er nou precies uit? Want je hebt er veel werk aan.
Ja, stroomunit komt en wordt geleverd, zoals alle voorgaande jaren, door de firma Bredenoord uit Apeldoorn. En dat is een fluisteraggregaat. Dat is een aggregaat van een meter of twee breed en een dikke 2 meter hoog. Met een lengte van 1,4 meter. Daarin staat een dikke 6-cilinder diesel te stampen. Dat levert al met al een heel zacht ronkend geluid op. Men kent het wel op de camping, want het draait er al jaren. We gaan eruit met 64 ampère hoofdaders. En die verdelen zich langzaam naar 63 ampère. En zo gaan we de rijgkasten helemaal rond de hele camping opstellen.
Wordt dat dan ook door die maatschappij geleverd, die kasten?
Ja, wij huren het hele pakket. Dus aggregaat, kasten, kabels en brandstoftank. Dit wordt ook gebracht door de maatschappij. Neergezet met een kraanwagen door de maatschappij. En zij zijn bereid om de kasten en de kabels over de hele ring waaruit de camping bestaat neer te leggen langs de kant van de weg. Zodat wij zelf met alle kampeerders samen in het kader van die zelfwerkzaamheid dit stroomnet in elkaar kunnen steken en daar dan ook samen plezier van hebben. En na afloop dan rollen we dat ook weer op en brengen het allemaal, kasten en kabels, naast het aggregaat. En de vrachtwagen die takelt het dan zo weer op en neemt het weer mee.
Die kasten, wat voor aansluiting? Gewoon de blauwe stekker?
Ja, daar zijn blauwe stekkers C-norm. Maar er zijn ook de gewone Schuko, zoals de Duitsers dat noemen. Onze gewone gerandaarde stekkers kunnen daarin.
Hoeveel kunnen ze dan afnemen, zeg maar per camper?
Daar kun je rustig 16 ampère van aftrekken. Per eenheid is geen enkel probleem.
Als men nou naar het Veer op Pinksterkamp gaat, heeft men dan ook de gelegenheid er zelf een zender aan te steken?
Ja, dat mag allemaal daar. De beheerder is er helemaal voorbereid. Wij komen dit jaar daarvoor de 8e of 9e keer. Wij mogen daar heel, heel veel. Wel is er een nieuwe restrictie gekomen. Dat is vanaf heden, vanaf dit jaar. Dat er niet meer laag gebarbecued mag worden. Dus alleen op pootjes de barbecue. En de bekende partytenten die altijd eigenlijk toegestaan zijn, daar is wel wat bezwaar tegen. En ik zal in de komende elektrons duidelijk uitleg geven wat wel en wat niet mag.
Maar in principe kan men gewoon lekker kamperen.
Juist, dat is het ook. Het is bedoeld om na een drukke periode weer eens met het gezin of met radiovrienden rustig en gezellig zo'n Veer op Pinksterkamp weer mee te maken.
Het is van 28 mei tot 1 juni. Kan men dan voor of op de tijd komen?
Men kan natuurlijk altijd komen. Donderdag de 28e is meestal de inloopdag. En vrijdag natuurlijk voor hen die geen vrij krijgen of die met schoolgaande kinderen zijn. Nou, dan kun je gewoon inmelden bij de receptie. Net als vroeger. Je regelt je eigen zaken voor wat betreft de betaling per nacht. En verder is er van Veerons zijde geen inmenging daar. U krijgt alleen op de receptie bij het aanmelden en betalen van uw kampeerplaats van de beheerder van dit terrein een Veeron-formulier. En daarop vindt u het lopende programma voor deze dagen.
Enig idee hoeveel mensen je kunt verwachten?
Ik heb wel eens geroepen, al regent het dopherten, 275 man komt er altijd. En daar hoop ik maar op. En ik hoop ook niet op regen, het is vrij laat. Ik spreek gewoon een verwachting uit van 350 man.
Practical Wire Antennas versie 2, bewerkt door Ian Poole, Golf 3, Yankee, Whiskey, X-ray. Dit boek is gebaseerd op een eerdere gelijknamige uitgave geschreven door John Hayes, Golf 3, Bravo, Delta, Quebec. Deze nieuwe uitgave is flink uitgebreid en geheel bijgewerkt. Het boek besteedt aandacht aan zo ongeveer iedere denkbare draadantenne en bevat een aantal originele ontwerpen die nog niet eerder werden gepubliceerd. De voorbeelden kunnen van toepassing zijn op jouw unieke situatie, of dat nu een stadstuin is of juist een flink stuk land ergens buiten. Theorie wordt tot een minimum beperkt en de gegeven formules zijn nodig om de lengte van de verschillende antennes te berekenen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan voedingslijnen, eindgevoede draden, verticals en praktische tips voor het oprichten van draadantennes. Ten slotte wordt een hoofdstuk besteed aan antennetuners voor bijna ieder type antenne. Het eerste hoofdstuk behandelt de basisbegrippen van antennes. De eigenschappen, zoals versterking, stralingsdiagram en dergelijke van verschillende types worden besproken. Omdat de antenne uiteraard met de transceiver moet worden verbonden, is het tweede hoofdstuk gewijd aan voedingslijnen. In het derde hoofdstuk worden verschillende uitvoeringen van een dipoolantenne gepresenteerd. Een draaddipool is een effectieve antenne die eenvoudig gemaakt en geïnstalleerd kan worden met weinig kosten. Er zijn uitvoeringen voor één en meer banden en er worden constructiedetails gegeven. Deze resonante dipoolantennes worden gevoed met een coaxvoedingslijn. In het vierde hoofdstuk worden de antennes met een afgestemde voedingslijn behandeld, welke zeer bruikbaar zijn omdat ze op meerdere banden kunnen worden gebruikt. Een bekend en veelgebruikt voorbeeld hiervan is de zogenaamde G5RV-antenne. Een raam, of preciezer uitgedrukt een gesloten circuitantenne, is een populaire variant die met succes op de HF-banden kan worden gebruikt. Er zijn twee uitvoeringen, namelijk met een draadlengte die klein is ten opzichte van de golflengte, en die met een lengte van een golflengte of meer. In het vijfde hoofdstuk worden deze raamantennes besproken. Onder andere de quad- en delta-loops passeren de revue. Eén enkele aan één eind gevoede draad is misschien wel de eenvoudigste antenne voor de radioamateur. Met zo'n draad, die we zo hoog mogelijk ophangen, kunnen goede verbindingen worden gemaakt. Uitvoeringsvormen en aanpassingen vindt u in hoofdstuk 6. Hoe met een draad een verticale antenne is te maken is het onderwerp van het zevende hoofdstuk. In hoofdstuk 8 gaat het over de aanpascircuits tussen zender en antenne, terwijl in het laatste hoofdstuk praktische aanwijzingen voor de bouw van draadantennes worden gegeven. Een draadantenne kan op de HF-banden goede resultaten geven. Maar misschien nog belangrijker is de eenvoud en de mogelijkheid om er met geringe kosten mee te kunnen experimenteren. Dit boek geeft een goede basis voor de beginnende experimentator en is een naslagwerk voor de gevorderde amateur. Het boek is een uitgave van de Engelse RSGB en kost ongeveer €15.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Goedenavond luisteraars, we hebben contact met Cor Moerman, PA0VIL, die ons het een en ander kan vertellen over de OTC. De OTC, Cor, waar staat dat voor?
Voor oldtimers club. En dat is niet mannetjes die met oude auto's prutsen of zo. Maar dat zijn bejaarde centamateurs. Maar eigenlijk het criterium van is dat ze langer dan 25 jaar een machtiging of zoals dat tegenwoordig heet, een vergunning hebben.
Hoe ga je nou tot de OTC, de oldtimers club, behoren? Hoe kom je daarbij?
Ja, nou, dan moet je natuurlijk in eerste plaats een beetje toe aangetrokken voelen. Er zijn een heleboel mensen die denken, oh nee, ik heb mij niet gezien, daar ben ik nog niet oud genoeg voor. Die doen zichzelf tekort, want als ze na een jaar of 10 er wel aan toe zijn en ze worden lid, dan zeggen ze, donders, had ik dat nou maar eerder gedaan. Maar ja, daar moet je even naartoe groeien, ik weet niet wat het is.
Ik hoor dat jullie bijeenkomsten hebben. Is dat zo jaarlijks? En wat stelt dat dan voor?
Nou, we hebben één keer per jaar wat wij noemen de reunie of de meeting. En die is altijd op de eerste zondag in april. Dus 5 april is de eerstvolgende OTC-meeting. En die wordt centraal in het land gehouden. De laatste jaren, mag ik wel zeggen, in Soestduinen. Daar hebben we een vast stek voor. En die bevalt uitstekend.
En wat wordt daar allemaal besproken? Is dat allemaal historisch restauratiemateriaal of zijn dat ook moderne onderwerpen?
Nee hoor, nee. Je moet dat meer zien als een soort ontmoeting van alle mogelijke lieden die elkaar nog van vroeger kennen. Of die elkaar nog helemaal nooit gekend hebben en elkaar daar is tegengekomen. Maar jarenlang wel regelmatig verbinding hadden of zo. En alles wat daartussen ligt. Het, techniek komt er maar heel weinig aan de orde. Er houdt iedere meeting houdt een van de leden een lezing over welk onderwerp dat ook. Dat kan bijvoorbeeld zijn hoe hij aan de hobby is gekomen, of een bijzondere amateurverrichting die hij heeft gedaan. Of nou ja, daar hebben alle mogelijke dingen al de revue gepasseerd. En dat wordt erg gewaardeerd door de deelnemers.
Dus het is vooral een sociaal gebeuren, een sociale bijeenkomst om elkaar eens weer...
Ja, waar ook een redelijk deel van de dames meekomen. Ik spreek uit ervaring, ik ging al een jaar of wat ging ik naar de OTC-meetings toe. En dan kwam ik met verhalen thuis van mevrouw van je moet de groeten van die en zo. En die verrek, zijn die er ook allemaal. Nou, dan is ze ook een keer meegegaan. En sindsdien heeft ze nooit meer overgeslagen.
Dus op die manier is de Oldtimers Club niet alleen van old men's, maar ook van de YL's. Ja, interessant zeg. Hoe groot gezelschap komt dan zo ongeveer?
Nou, wat er zo per jaar komt, dat is een gezelschap tussen de 100 en de 120 personen. Veel meer zouden er ook niet meer in kunnen, anders krijgen we capaciteitsproblemen. Het totale ledenbestand van de OTC is ongeveer 400 man.
En is dat een uitstervende ras of groeit dat nog zo langzaam aan erbij?
Nou, dat blijft natuurlijk een beetje constant. Helaas, ieder jaar zijn er altijd wel een paar overleden mede-amateurs te betreuren. Maar ieder jaar zijn er ook weer een aantal nieuwe leden. Dus dat blijft zo'n beetje op peil met een... Ja, enigszins groeiende ledenaantal.
Als er nou oude amateurs zijn die zeggen van... Goh, hey, dat is interessant, misschien kunt er een oude bekende van mij bij. Hoe komen die daar dan verder mee in contact?
We zijn net bezig met een hele nieuwe website. Die is nog niet in de lucht, maar die komt er binnenkort wel. En daar staan... alle leden op van de OTC, zonder adressen overigens, want dat ligt een beetje gevoelig, maar natuurlijk een roepnaam en een familienaam. En daar kun je dus eventueel naar oude bekenden zoeken. Je kunt ook onze secretaris aanschrijven en dan kun je een volledige ledenlijst van de OTC-leden krijgen.
Ja, eigenlijk vind ik dat wel de mooiste oplossing. Gewoon geïntroduceerd worden door een van de andere leden, hè?
Nou, dat is van meet af aan is dat noodzaak. Je kunt pas lid worden van de OTC als je voorgedragen wordt door twee zittende leden. Dus twee leden van de OTC die moeten zeggen, nou, hij mag er wat mij betreft ook wat bij en dan komt het in orde.
Nou, ik ben benieuwd of deze promotie voor de OTC nog de nodige voordrachten tot gevolg heeft.
Ja, wacht het maar af. Nogmaals, wat ik net al zei, de mensen hebben er aanvankelijk nogal wat bedenkingen tegen. Dat, die verwachten daar allemaal sigaren, rokende oude mannetjes. Maar nou, het is een heel gemêleerd gezelschap. En dat die ieder jaar blijven komen, dat geeft al aan dat het wel erg gezellig is. En dat de mensen er behoefte aan hebben om op die manier bij elkaar te komen.
Nou, mogen wij dan langs de luisteraars jou veel plezier en succes bij de OTC wensen?
Dat mag.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: welke vereniging organiseert de jaarlijkse radiomarkt in Rosmalen? Dat doet de BRAC, de Bossen Radio Amateurclub. Tot onze grote verbazing heeft er helemaal niemand een antwoord ingeleverd. Die leuke prijs bewaren we dus maar tot de volgende keer.
De PI4AA prijsvraag.
Welke roepletters gebruikten de operators gedurende de afgelopen Kilo Papa 5 expeditie? Stuur uw antwoord voor 28 maart aanstaande naar PI4AA Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. prijsvraag@pi4aa.nl.
XYL van de maand.
Ik heet geen XYL. Ik heb een naam.
De redactie is deze keer letterlijk overspoeld met een overweldigend aantal nominaties voor de XYL van deze maand. Mia Rijman, de vrouw van Willy Rijman, papa Alpha 0, Whisky, Mike Romeo. Willy is altijd bezig om zich in te zetten voor de radiohobby en alles wat met het centamateurisme te maken heeft. Hij wordt hierin al heel lang gesteund door zijn vrouw, XYL, Mia. Willy nodigde altijd vele centamateurs uit voor gesprekken over contesten, het Nachtuilennet, het Nederlandstalig Amateurnet, Dares en wat al niet meer. Mia staat dan altijd klaar met allerlei versnaperingen en koffie, thee en frisdrank. Als het niet in huis is, dan wordt het wel gehaald. Het zal duidelijk zijn dat Mia heel wat meemaakt met die Willy PNL-WMR. Onlangs gebeurde het volgende. Mia heeft wat gasten uitgelaten en loopt laat op de avond terug naar de woning. Ze maakt een rare misstap en breekt daarbij haar been. Mia is er altijd voor Willy, vooral ook als het gaat om de radiohobby. Na die ongelukkige val is Willy er uiteraard ook steeds voor haar. Uit al die nominaties voor XYL van de maand komt één ding duidelijk naar voren. Mia verdient het echt. Wij van PI4AA sluiten ons daar graag bij aan en zorgen ervoor dat Mia een bescheiden blijk van waardering thuisgestuurd krijgt.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 26 maart en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 9 april. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl en uw opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten, die zijn ook welkom. En die kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Neemt u ook eens een kijkje op onze website, www.pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 12 maart 2009.